Sherlock Holmes' woonkamer. U ziet hier 221B Baker Street tijdens een zonnige namiddag in de herfst rond het jaar 1895, toen Sherlock Holmes' carrière zijn hoogtepunt bereikt had. Het is niet zo mistig in Londen als zo vaak wordt aangenomen. In de open haard aan uw linkerhand brandt gemoedelijk een vuurtje en de laatste stralen van de ondergaande zon weerspiegelen zich in de ruiten van de tegenoverliggende huizen. Holmes en Watson zijn niet thuis. De bijna legendaire rommel welke die twee heren achterlaten valt niet te overzien. Men krijgt het gevoel van een abrupte aftocht door bijvoorbeeld de door Holmes slordig neergelegde cape op de stoel rechts bij de deur, zijn hoed en handschoenen op de eettafel, de door Holmes haastig weggelegde Stradivarius-viool op de sofa. Hij heeft hem bij een rommelwinkeltje in de Tottenham Court Road voor 45 shilling gekocht. De haastig neergegooide Times op de leunstoel, het gebruikte theeservies op de bijzettafeltjes. De grote ruit waar u nu doorheen kijkt was de wand met de dubbele deur die Holmes zijn woonkamer scheidde van zijn slaapkamer en waarin hij, rechtsboven, tijdens een van zijn schietoefeningen de initialen schoot van de toenmalige koningin Victoria. Wanneer u verder naar rechts gaat, bevindt u zich op de overloop van de eerste verdieping. In de roman A Study in Scarlet beschrijft Conan Doyle de woonkamer van Holmes als grote en hoge ruimte, gezellig gemeubileerd en door twee grote ramen goed verlicht. De woning bevond zich op de eerste verdieping en men had een prachtig uitzicht over de gehele Baker Street. Rond 1780, toen het huis aan de 221B Baker Street gebouwd werd, waren rondboogramen zeer in de mode, in tegenstelling tot de normale vierkante ramen die zich dan in de volgende eeuw zouden doorzetten. Dit verklaart Watson's opmerkingen over rondboogramen die veel mensen bevreemd hebben. Een gasleiding werd pas geruime tijd na de bouw van het huis tot in de Baker Street en zo ook in nummer 221B aangelegd. Spoedig daarop werd toen, zoals destijds gebruikelijk, een gaslamp in het midden van het plafond geïnstalleerd. Het gas bereikt de lampen door de buis waarmee ze zijn opgehangen. Omdat er geen aanwijzingen zijn, nog in tekst, nog in geïllustreerde vorm, over het behang in Holmes' woonkamer, nemen wij aan dat Mrs. Hudson een verstandige keuze gemaakt heeft. In aanmerking genomen dat dit behang voor twee zware rokers is. Het behang wat u hier ziet was al in het jaar 1895 te krijgen en wel bij Woolens & Company, een winkel die zich gelijk op de hoek van de Marylebone High Street bevond en die nog steeds bestaat. De meubels van de woonkamer waren allemaal in het bezit van Mrs. Hudson. Aan de linkerkant van de schoorsteenmantel ziet u bijvoorbeeld een secretaire met een bovenbouw uit de tijd van King George uit de 18e eeuw. Hoogstwaarschijnlijk een erfstuk uit Mrs. Hudson's familie. Dr. Watson pleegde daar de avonturen van Sherlock Holmes op te tekenen. De goedkope dennenhouten wastafel aan de rechterkant van de open haard fungeerde als zogenaamd laboratorium en werd waarschijnlijk door Holmes zelf gekocht. Holmes kende de schadelijke uitwerkingen van zijn vervaarlijk riekende experimenten. Het was destijds ondenkbaar dat in een Victoriaanse woonkamer dennenhout werd gebruikt. Daarom bijtste men zulk goedkoop hout bruin, zodat niemand kon zien of het om echt mahonie of geverfd dennenhout ging. Zodra de oppervlakte echter door een chemisch middel uitgebeten werd, kwam natuurlijk de waarheid aan het licht, zoals u op de bovenkant van het laboratorium kunt zien. In het rek erboven staat Holmes' omvangrijke verzameling van boeken waarin hij krantenknipsels en notities over zijn vele gevallen bewaarde. Veel misdadigers zouden er wat voor gegeven hebben, die in hun vingers te krijgen en ze dan te vernietigen. De aanduidingen die Conan Doyle ons betreffende woonkamer van Holmes geeft, zijn zeer gering, maar we moeten het ermee doen. Elke illustratie van Sidney Paget, die oorspronkelijk in het tijdschrift The Strand verscheen, werd minutieus onderzocht. De ongerijmdheden qua afmetingen en details werden genoteerd. Door veelvuldige herhalingen konden vermoedens bevestigd en correcte conclusies getrokken worden. Hier ziet u dan ook de eerste en enige authentieke weergave van de woonkamer van Sherlock Holmes en Dr. Watson. Afmetingen, proporties en architectonische details zijn absoluut correct. De meubels zijn echte antiquiteiten. Holmes en Watson prefereerden olie boven gaslampen. Deze zijn herhaaldelijk in Paget illustraties voorgekomen en, na moeizaam zoeken, werden authentieke Victoriaanse olielampen gevonden die exact met de illustraties overeenstemmen. Ook de lamp boven de eettafel is authentiek. En hoewel de zijde lampenkap al lang uit de mode is, kon deze, aan de hand van een in 1892 verschenen krantenartikel, nagebootst worden. Holmes' enthousiasten zullen waarschijnlijk de meeste van de hier getoonde stukken herkennen. Vooral de gasogene, rechts op het dressoir. Het is een voorloper van de spuitfles. En de tantalus, er direct naast. Het gaat hier om een spirituosa houder die afsluitbaar was, waardoor het personeel zich er niet van kon bedienen. Daarnaast een koekjestrommel en een botervat dat vaak door Holmes misbruikt werd om er verdacht of illegaal bewijsmateriaal in te bewaren. Het ging hier vaak om hele normale alledaagse spullen en niet, zoals wel vaak werd aangenomen, om chockerende zaken. Watson bracht van zijn onder een slecht teken staande inzet in de Tweede Afghaanse Oorlog verschillende wapentrofeeën mee naar huis. Die ziet u recht voor u aan de wand, tussen de twee ramen. Het zijn twee G-sails, de Afghaanse vorm van de voorlader musket, ook de oorzaak van Watsons verwondingen die hij opliep tijdens de slag van Maiwand en die ertoe leidde dat hij vroegtijdig het leger verliet. Daarboven hangen twee Kyber, dolken en andere wapens die gewoonlijk door de Britse soldaten mee naar huis werden genomen. Bij de destijds geldende regels voor het verhuren van gemeubileerde woningen was het normaal dat de huurder serviesgoed, linnengoed en bestek en ook vaak dienend personeel ter beschikking stonden. Zo behoorden ook de meeste schilderijen aan de wand Mrs. Hudson. Haar keuze was nogal willekeurig. U ziet koperetsen van Hogarth, gezichten op de Theems en nog veel meer. Maar er is ook een schilderij van General Gordon. En natuurlijk een portret van Henry Ward Beecher. De man die Sherlock Holmes in het boek The Adventures of the Cardboard Box in staat stelde de gedachten van Watson te lezen. Watson was overigens van mening dat oorlog voeren een wat groteske manier was om internationale problemen op te lossen. De schoorsteenmantel getuigt van de Victoriaanse gewoonte goedkoop dennenhout op de voorbouw van de open haard te leggen en die dan te bekleden met restjes en franje van de gordijnen. Holmes' barbaarse gewoonte om een mes in het midden van het hout van de schoorsteenmantel te steken en daarmee onbeantwoorde brieven vast te prikken is dan ook niet zo erg, omdat het geen blijvende schade aan de mantelpui veroorzaakte. Tussen alle andere snuisterijen op de schoorsteenmantel ziet u de foto's van Mrs. Irene Adler, de enige vrouw die ooit met Sherlock Holmes in verbinding is gebracht, en van de gestorven echtgenote van Dr. Watson, Mary Morstan. Onder aan de schoorsteenmantel, aan de rechterkant, hangt een Perzische pantoffel waarin Holmes zijn pijptabak pleegde te bewaren. Bij de open haard ligt de verbogen pook uit The Speckled Band. En voor de open haard ligt het berenvel waarop Dr. Thornycroft Huxtable in The Case of the Priory School zo dramatisch flauw viel. Mocht u nog geen Sherlock Holmes-fan zijn, dan geniet u gewoon van deze woonkamer als een perfect voorbeeld uit de Victoriaanse middelklas. Maar leest u alsnog de boeken van Conan Doyle en u zult moeten toegeven. Hij schonk ons Sherlock Holmes, liet hem opstaan uit de dood. Sherlock Holmes, een persoon die nooit heeft geleefd, maar die er realistischer overkomt dan menige in die leefde. Een ruime keuze aan souvenirs vindt u boven bij de ingang aan de kassa. We danken hartelijk voor uw bezoek en wensen u nog een prettige dag.